Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Royakkers. Lezen wij verder in hoofdstuk 7, Bilocatie. Sint Antonius en Sint Franciscus Xaverius. Deze parapsychologische fenomenen hebben echter weinig van doen met de gevallen van klassieke bilocatie, die wij gedocumenteerd tegenkomen in de katholieke heiligenbeschrijving. De bilocaties van Sint Antonius van Padua zijn opzienbarend. Tijdens het opdragen van de heilige mis op Goede Vrijdag in 1226, in de kathedraal van Saint-Pierre du Queyroy, in de buurt van Limoges, herinnerde hij zich dat hij enkele van zijn medebroeders beloofd had met hen op hetzelfde uur in het klooster te gaan bidden. Welnu, de mensen die de mis in de kathedraal bijwoonden, zagen de heilige enkele minuten onbeweeglijk op het altaar staan, terwijl op hetzelfde moment de broeders van het klooster, dat enkele kilometers van de kathedraal gelegen was, Antonius de kapel zagen binnenkomen, hem zagen knielen en korte tijd zagen bidden. Vervolgens verdween hij op onverklaarbare wijze uit het zicht. Toen hij eens preekte in een kerk in Spanje, hield hij plotseling op en verkeerde in een soort transe. Toen hij na een uur weer tot zichzelf kwam, legde hij aan de verbaasde gelovigen uit dat hij zich naar Padua had moeten begeven, om tijdens een rechtszitting voor zijn vader te getuigen, die wegens een ernstige beschuldiging in een proces verwikkeld was. Toen Sint Alphonsus de Liguori zich in Sant'Agata bevond, hij was toen bisschop van die plaats, ging hij in bilocatie naar Rome om de stervende paus Clemens XIV bij te staan en aan de begrafenisplechtigheden deel te nemen. Zijn medebroeders in Sant'Agata zagen hem gedurende twee opeenvolgende dagen onbeweeglijk als een standbeeld in een stoel zitten. In Rome daarentegen zag men hem bezig met het troosten van de paus, die in doodstrijd lag. De grote missionaris van de Jesuiten, de heilige Franciscus Xaverius, die het evangelie in het Verre Oosten verkondigde, was hoofdrolspeler in een buitengewone bilocatie tijdens een reis van Japan naar China. Het schip waarop hij voer kwam in een vreselijke storm terecht. Via mysterieuze informatie kwam Sint Franciscus te weten dat zich midden in de storm een sloep bevond, met daarin 15 van zijn medebroeders. De sloep dreigde om te slaan en hij ging naar de sloep toe om haar te redden. Toen de broeders zich reeds op de dood voorbereid hadden, zagen zij hun medebroeder op de golven verschijnen. Hij zette zich aan het roer en bracht de sloep naar de haven. Op hetzelfde tijdstip bleven de matrozen en de passagiers van het schip waar Franciscus aan boord was gegaan, de kloosterling zien, zoals op alle dagen. Dit zijn moeilijk te geloven verhalen. En ons gezond verstand zegt ons dat het mooie legenden zijn. Het zijn echter veel voorkomende en vaak zeer gedocumenteerde feiten in het leven van heiligen en mystici. Bedankt dat u mijn leven gered hebt. Het leven van Padre Pio is vol van dergelijke fantastische avonturen. Het schijnt dat er voor hem geen ruimtebarrières bestonden. Hij bewoog zich van het ene uiterste van de wereld naar het andere, met de lichtheid van de verbeelding, als een engel, een fee, een gedachte. De Jesuit Domenico Mondrone, biograaf van de gestigmatiseerde Kapucijn, vertelde mij eens dat het fenomeen van de bilocaties van Padre Pio uitvoerig met documenten bewezen is. Pater Mondrone was een wetenschapper en genoot hoog aanzien. Hij schreef een 30-tal boekwerken en was langer dan 50 jaar een van de meest bekende medewerkers van Civiltà Cattolica, het beroemde tijdschrift van de Jesuiten. Volgens de kenners van de mystiek, verduidelijkte Pater Mondrone mee, onderscheidt zich de bilocatie, de gelijktijdige aanwezigheid van één en dezelfde persoon op twee verschillende plaatsen, van de snelle bewegelijkheid, die daarentegen het bijna ogenblikkelijk overbrengen van het lichaam van de ene plaats naar de andere is. In het leven van Padre Pio komt slechts één voorbeeld van snelle bewegelijkheid voor, terwijl zijn bilocaties talrijk zijn. Er bestaan geen rationele verklaringen voor dit feit. Men stelt zich voor dat de geest zich losmaakt van het lichaam en zich naar een andere plaats begeeft. Maar men weet niet hoe dat kan gebeuren. Als de geest op reis is, blijft het lichaam roerloos. Soms hield Padre Pio middenin een discussie op en het leek dat hij in slaap gevallen was. Men gelooft dat hij in die momenten in bilocatie reisde. Maria Pompilio, een geestelijke dochter van Padre Pio, verzamelde diverse voorvallen over dit onderwerp. Toen haar broer Nicola aan het bidden was, werd hij overvallen door slaap. Plotseling kreeg hij een klap op zijn rechterwang. Hij meende te voelen dat om de hand die hem een klap gaf een halve wand zat. Hij dacht ogenblikkelijk aan Padre Pio. En toen hij hem de volgende dag vroeg of hij hem een klap gegeven had, antwoordde Padre Pio: "Zo verdrijft men de slaap als men bidt." Een andere keer bevond Maria Pompilio zich in de sacristie, waar Padre Pio zich na de mis van de misgewaden ontdeed. Er kwam een man binnen die Padre Pio bekeek en zei: "Ja, het is hem. Het is hem echt. Ik vergis mij niet." Hij ging naar Padre Pio toe, viel voor hem op de knieën neer en zei enkele malen huilend: "Pater, bedankt dat u mijn leven gered hebt." Ten vervolge van deze gebeurtenis vertelde de man dit verhaal aan Maria Pompilio: "Ik was kapitein van de infanterie. En op een dag was er op het slagveld een hevig vuurgevecht. Dicht bij mij zag ik een bleke frater met felle ogen, niet in het uniform van een legeralmoezenier, maar in de pij van een gewone monnik. Hij riep mij en zei: 'Kapitein, ga van die plek weg. Kom naar mij toe, vlug.' Ik ging naar hem toe. En nog voor ik bij hem was, ontplofte er op de plaats waar ik net gestaan had een granaat, die een groot gat maakte. Ik draaide mij naar de frater om, maar hij was er niet meer." Pater Michelangelo Bellini vertelde: "In november 1921, toen ik nog student was, vroeg ik in een brief aan Padre Pio te bidden voor mijn opa, van meer dan 80 jaar, die op sterven lag. Ik hield heel veel van hem, omdat hij voor mij altijd als een vader was geweest. Ik vroeg hem of mijn opa minstens tot de dag van mijn priesterwijding mocht blijven leven. Enige dagen later begaf ik mij naar zijn slaapvertrek en trof hem in coma aan. Ik dacht dat hij die nacht zou sterven. 'S morgens was hij echter tot ieders verbazing opgeknapt. Hij vertelde mij dat hij van een frater gedroomd had, die hem 10 levensjaren was komen brengen. Mijn opa leefde sindsdien nog precies 10 jaar." De kardinalen Pietro Gaspari en Augusto Cilli verbleven eens in Rome in het huis van de gravin Virginia Salviucci, weduwe van Cilli, om de huiskapel in te wijden. Een zuster meldde zich aan die een reliquie van het heilig kruis kwam brengen, dat in een schrijn zat. De zuster vertelde dat Padre Pio in eigen persoon de afgelopen nacht haar cel was binnengekomen en haar dit schrijn had toevertrouwd, met de opdracht het de volgende dag te bezorgen in het huis van gravin Cilli Salviucci. Het feit dat er een schrijn bij was, overtuigde de kardinalen dat het niet om een bedenksel ging. De gravin begaf zich echter enkele dagen later naar San Giovanni Rotondo om duidelijkheid te krijgen over dit voorval. En Padre Pio bevestigde haar dat hij persoonlijk het reliquie aan die zuster in Rome gegeven had. Generaal, we hebben inderdaad een slechte nacht beleefd. In november 1917 was Padre Pio weliswaar nog dienstplichtig, maar hij was met ziekteverlof in San Giovanni Rotondo. Toen hij het bericht over de nederlaag bij Caporetto vernam, ging hij in het schemerduister van het kerkje van de Heilige Maria van de Genade voor de soldaten bidden, die streden en stierven in Friuli en Veneto. Hij dacht ook aan generaal Luigi Cadorno, de bevelhebber van het Italiaanse leger, die ook zijn overste was toen hij nog actief soldaat was. Luigi Cadorna was de grote verliezer van Caporetto en daarom werd hij ook onmiddellijk vervangen door generaal Armando Diaz. Dit was een grote schande voor Cadorna, die zich hierdoor in zijn militaire eer aangetast voelde. Hij voelde zich vernederd en beledigd en was ten einde raad. Hij wilde een einde aan zijn leven maken en hij besloot op die avond van 9 november zelfmoord te plegen. Hij had zich opgesloten in zijn vertrekken in het Palazzo Sara in Treviso, waar zich het hoofdkwartier bevond, en had de wacht bevolen niemand binnen te laten. De revolver lag gereed op tafel. De generaal was bezig zijn laatste wilsbeschikkingen op schrift te stellen. Opeens ziet hij een jonge pater in zijn kamer binnenkomen. De pater is gekleed in een versleten pij, draagt een baard en zijn ogen schitteren. De generaal is verontwaardigd, vraagt zich af wie hem binnen heeft gelaten en staat op het punt de wacht te roepen. De frater gaat hem tegemoet, omarmt hem en zegt dat God hem gezonden heeft. Zij praten samen. De eenvoudige monnik troost de generaal en overtuigt hem af te zien van zijn voornemen zichzelf te doden. Dan vertrekt hij even geheimzinnig als hij gekomen is. Enkele jaren later leest generaal Cadorna in de krant een artikel over de gestigmatiseerde kapucijn van Gargano. Hierin staat ook een foto van de frater en de generaal herkent hem als de man die zijn leven heeft gered. Het is 1920. Luigi Cadorna wilde het onderzoeken en vertrekt naar San Giovanni Rotondo. Daar aangekomen bij het klooster, vraagt hij of Padre Pio mag spreken. Men verzoekt hem even te wachten. Na een korte tijd komt hij een groep kapucijnen tegen. En onder hen is er een die hij kent. Het is inderdaad de frater van dat mysterieuze bezoek in Treviso, op de avond van 9 november 1917. Hij gaat naar hem toe en Padre Pio onthaalt hem lachend en zegt: "Generaal, wij hebben inderdaad een slechte nacht beleefd." Het fantoom dat de vliegtuigen van hun koers bracht. Veel piloten van de Engels-Amerikaanse luchtmacht, die uit diverse nationaliteiten, Engelse, Amerikaanse, Poolse en Palestijnse, en uit verschillende religies, katholieke, orthodoxe, islamitische, protestantse, joodse, enzovoort, bestond, bevonden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog, na 8 september 1943, in de streek van Bari, om hun militaire missies in het Italiaans luchtruim te vervullen. Zij waren getuigen van een opzienbarend en geruchtmakend feit. Elke keer dat een eskader de Gargana in de buurt van San Giovanni Rotondo naderde, zagen de piloten en bemanningsleden een frater in de lucht, die zijn gewonde handen voor zich uitstrekte en hen verbood bommen te werpen. Foggia en bijna alle centra van Puglia waren herhaaldelijk het doelwit van de bombardementen, terwijl op San Giovanni Rotondo geen enkele bom viel. Bernardo Rossini, generaal van de Italiaanse luchtmacht, die destijds deel uitmaakte van de luchtmachteenheid van de geallieerde strijdkrachten in Bari, was getuige van dit bijzonder en nauwelijks te geloven voorval. Generaal Rossini vertelde mij dat als de piloten van hun missie terugkeerden, zij telkens over die frater spraken, die in de lucht verscheen en hun vliegtuigen deed afbuigen, zodat zij moesten terugkeren naar hun basis. Iedereen die deze verhalen hoorde, moest er hartelijk om lachen. Maar omdat het voorval zich herhaalde, terwijl er steeds andere piloten bij betrokken waren, besloot de Amerikaanse staf-chef-generaal persoonlijk poolshoogte te nemen. Hij nam het commando over van een squadron van bommenwerpers, met het doel een opslagplaats van Duits oorlogstuig te gaan vernietigen. Dit depot bevond zich vlak in de buurt van San Giovanni Rotondo. Tot dan toe was niemand er ooit in geslaagd koers te zetten in die richting, omdat de vliegtuigen een andere koers moesten nemen vanwege de aanwezigheid van dat mysterieus fantoom in de lucht. De spanning was nu om te snijden. Allen waren nieuwsgierig om het resultaat van deze door de hoogste generaal geleide onderneming te vernemen. Zodra het squadron teruggekeerd was, gingen wij informatie inwinnen. De Amerikaanse generaal was helemaal van streek. Hij vertelde dat hij en zijn piloten, zodra zij in de buurt van hun doelwit kwamen, de figuur van de pater met gewonde handen in de lucht hadden zien verschijnen. De bommen waren vanzelf losgeraakt en in de bossen terechtgekomen. De vliegtuigen hadden rechtsomkeer gemaakt zonder enige tussenkomst van de piloten. Dit voorval was die avond het onderwerp van elke discussie. Iedereen vroeg zich af wie dat fantoom was en wie de vliegtuigen blindelings gehoorzaamden. Iemand zei tegen de stafchef-generaal dat er in San Giovanni Rotondo een gestigmatiseerde frater woonde, die door iedereen als een heilige werd beschouwd en die misschien degene was die de vliegtuigen van hun koers bracht. De generaal geloofde dat niet, maar zei toe dat hij, zodra hij kon, de zaak zou onderzoeken. Na de oorlog ging de generaal, vergezeld door enkele piloten, naar het klooster in San Giovanni Rotondo. Hij was nauwelijks de drempel van de sacristie over, of hij stond te midden van een aantal fraters, van wie hij meteen de persoon herkende die zijn vliegtuigen had tegengehouden. Padre Pio ging naar hem toe. En terwijl hij een hand op zijn schouders legde, zei hij: "Dus jij bent die man die ons wilde liquideren." De generaal, overdonderd door de blik en de woorden van de pater, boog zijn knieën voor hem. Padre Pio had zoals gewoonlijk in het dialect van Benevento gesproken. Maar de generaal was ervan overtuigd dat de frater in het Engels tot hem gesproken had. De twee werden vrienden. De generaal, een protestant, werd later katholiek. In Uruguay. Monseigneur Alfredo Viola di Salto in Uruguay heeft ons het volgende geschreven getuigenis nagelaten. In 1937 ging Monseigneur Ferdinando Damiani, die toendertijd vicaris-generaal van het bisdom Salti was en aan een ernstige hartkwaal leed, naar San Giovanni Rotondo, om in de nabijheid van Padre Pio te kunnen sterven. De pater zei tegen hem dat hij naar zijn diocese moest teruggaan en zijn bisschoppelijke taken moest voortzetten, omdat hij zelf ervoor zou instaan dat Damiani geestelijke bijstand zou krijgen als het uur van zijn sterven gekomen was. In 1941 organiseerde ik in mijn diocese een congres waaraan Monseigneur Alberto Maria Barbieri, aartsbisschop van Montevideo, en Monseigneur Michele Paternin, bisschop van Florida, zouden deelnemen. In de nacht hoorde Monseigneur Barbieri op de deur van zijn kamer kloppen en zag hij een kapucijn die hem zei snel naar het bed van Monseigneur Damiani te gaan, omdat deze aan het sterven was. Hij ging naar hem toe. De bisschop was getroffen door een aanval van angina pectoris. Hij ontving bij volle verstand de heilige hostie en het sacrament van de zieken en sliep vervolgens in. Monseigneur Barbieri bracht op 13 april 1949 een bezoek aan San Giovanni Rotondo en herkende in Padre Pio de kapucijn die op zijn deur had geklopt om hem te sturen naar Monseigneur Damiani. Pater Alberto d'Apolito, medebroeder en leerling van Padre Pio, was getuige van talrijke bilocaties van de pater. Toen ik op een middag door de gang van het klooster liep, vertelde mij Pater Alberto, zag ik Padre Pio bij het venster staan, met de ogen gericht op het bergland. Ik ging naar hem toe om zijn hand te kussen, maar hij bemerkte mijn aanwezigheid niet en ik had het gevoel dat zijn hand stijf geworden was. Op dat moment hoorde ik hem met heldere en duidelijke stem de formule van de absolutie uitspreken. Ik schrok en ging Pater Guardiaan roepen. Samen gingen wij terug naar Padre Pio. Wij hadden de indruk dat hij plotseling wakker werd. Hij keerde zich tot ons en zei: "Zijn jullie hier? Ik heb er niets van gemerkt." Enige dagen later kreeg Pater Guardiaan een telegram uit Turijn, waarin hij bedankt werd voor het feit dat hij Padre Pio gestuurd had om een stervende bij te staan. Men kon uit de inhoud van het telegram dadelijk concluderen dat de stervende de geest gegeven had op het moment dat Padre Pio in San Giovanni Rotondo de woorden van de absolutie uitsprak. In mei 1951 werd in Pietralcina, het geboortedorp van Padre Pio, een nieuwe kerk ingewijd, die eigenlijk gebouwd was ter ere van Padre Pio. Hij zou ook aan de plechtigheid deelnemen, maar dat ging toen om de een of andere reden niet door. Enige dagen later zocht ik hem op en deed hem verslag van het feest. Op het einde zei ik: "Pater, kom ook eens naar de kerk kijken. Het is een mooie kerk." "Ik weet beter dan jij hoe de kerk eruit ziet," zei Padre Pio. "U hebt er foto's van gezien?" vroeg ik. "Ik ben er geweest," zei de pater. "Als je wilt, dan kan ik jou tot in de kleinste bijzonderheden over de kerk vertellen. zoals over het aantal tredes van het bordes voor de ingang. Iets waarvan jij geen weet hebt. De indruk van de hand in de vensterruit. Pater Alberto vertelt verder. In 1959 was ik getuige van de wonderbaarlijke genezing van Pater Placido Boux. Hij werd vanwege een ernstige leverziekte verpleegd in het ziekenhuis van San Severo. Ondanks alle medische zorgen was zijn toestand hopeloos. Op een nacht zag hij Pater Pio bij zijn bed staan. De pater sprak hem aan, troostte hem en verzekerde hem dat hij beter zou worden. Hij ging vervolgens naar het venster van de kamer, drukte zijn hand tegen het glas en verdween. De volgende morgen voelde Pater Placido zich beter. Hij herinnerde zich wat er in de nacht gebeurd was, keek in de richting van het vensterraam en zag de afdruk van een hand op het glas. Hij stapte uit bed, ging de afdruk op het raam controleren en ontdekte dat het de afdruk van de hand van Padre Pio was. Hij realiseerde zich toen dat het nachtelijk bezoek van Padre Pio geen droom, maar realiteit was geweest. Hij vertelde aan de zusters en de verpleegkundigen wat er gebeurd was. En dit bericht verspreidde zich door het ziekenhuis en de stad. Er ontstond meteen een toeloop van nieuwsgierigen, die de afdruk van de hand van Padre Pio in het glas wilden zien. De artsen geloofden het niet en waren boos over al dit heen en weer geloop van het volk. Zij mopperden en gaven opdracht de afdruk te verwijderen. Men probeerde vergeefs het glas schoon te maken met een natte doek en reinigingsmiddelen. Maar de afdruk kwam steeds weer terug. Omdat ook ik nog niet geloofde wat ik met eigen ogen wel al gezien had, ging ik onmiddellijk naar San Giovanni Rotondo om aan Padre Pio zelf uitleg te vragen. Ik kwam hem in de gang van het klooster tegen en voordat ik hem de reden van mijn komst kon vertellen, vroeg hij: "Hoe gaat het met Pater Placido?" "Hij is aan de betere hand," antwoordde ik, en vroeg meteen: "Is het waar dat u hem in de afgelopen nacht in het ziekenhuis bent gaan bezoeken en dat er een afdruk van uw hand in het glas hebt achtergelaten?" Padre Pio keek mij strak aan en antwoordde: Twijfel je er dan aan? Ja, ik ben naar hem toegegaan, maar vertel het aan niemand. Ik ging naar San Severo terug en deelde het antwoord van Padre Pio mede. Ook de artsen gaven geen commentaar meer. Pater Placido herstelde volledig. Tot daar de getuigenis van Pater Alberto D'Apolito. Hij ging een jaar lang elke dag naar Rome. In 1970 ging ik naar Colovalenza in de provincie Perugia, waar ik moeder Speranza leerde kennen. Deze zuster van Spaanse afkomst was wijd en zijd bekend. Zij droeg ook de stigmata en stierf in 1983 in een geur van heiligheid. Ik werd vergezeld door de advocaat Guglielmo Giordanali en door Pater Gino, de superieur van het instituut van Moeder Speranza. Er ontspon zich een gesprek tussen de zuster en mij, dat ik als een hallucinatie zou moeten bestempelen, als ik niet de vaste overtuiging had dat de zuster een heilige was. Moeder, ik ben een kapucijn van San Giovanni Rotondo, zei ik haar groetend. Ik wil geen beslag op uw tijd leggen. Ik wil u vragen voor mij en voor de zaligverklaring van Padre Pio te bidden. Moeder Speranza hief haar ogen op, keek mij aan en antwoordde: ik heb altijd voor Padre Pio gebeden. Hebt u hem gekend? Ja, ik heb hem vele malen gezien. Waar? In San Giovanni Rotondo? Nee, ik ben nooit in San Giovanni Rotondo geweest. Waar dan? In Rome. Moeder, dat kan niet. Padre Pio is slechts één keer naar Rome gegaan. En dat was in 1917, toen hij zijn zus naar het klooster van de heilige Brigida begeleidde. U was toen nog in Spanje. U vergist zich ongetwijfeld. U verwisselt Padre Pio met een andere kapucijn. Nee, ik vergis mij niet, zei moeder Speranza. Het was werkelijk Padre Pio. Waar hebt u hem dan in Rome gezien? In het gebouw van het heilige officie. Een heel jaar, alle dagen. Hij droeg halve wanten om de wonden te verbergen. Ik groette hem, kuste zijn hand en soms zei ik iets tegen hem en gaf hij mij antwoord. Dat was in de periode 1937 tot 1939, toen ik daar werkte. Moeder, u bent toch niet boos als ik u zeg dat ik u niet geloven kan? Moeder Speranza antwoordde mij met grote tederheid. U bent vrij om te denken wat u wilt. Ik zeg het nog eens. Ik heb Padre Pio een jaar lang alle dagen in Rome gezien. Ik heb altijd voor hem gebeden. En nu bid ik voor zijn zaligverklaring. Hij was bij mijn geboorte. De markiezin Giovanna Rizzani Bosci, die ik ontmoette in het huis van Trevi Umbro in de buurt van Foligno, legde een getuigenis af van een van de meest complexe gevallen van bilocatie waarin zij zelf een belangrijke rol speelde. Ik was de freule gaan opzoeken om het verhaal te horen van haar buitengewone ervaring met Padre Pio. En zij vertrouwde het mij in oprechtheid en tot in de details toe. Zij leerde Padre Pio in 1923 kennen en was meteen een van zijn geestelijke dochters geworden. Sinds die tijd was zij altijd in zijn nabijheid en verleende haar medewerking tijdens de bouw van het ziekenhuis Sollievo della Sofferenza. Mijn leven is vanaf mijn geboorte met dat van Padre Pio verweven geweest, vertelde de markiezin mij. Het spreekt vanzelf dat ik geen directe bewijzen hiervoor heb, omdat ik mij niets van die dag kan herinneren. Maar er bestaat een mysterieus document dat door Padre Pio zelf geschreven is en waaruit men kan concluderen dat hij bij mijn geboorte aanwezig was. Op 18 januari 1905 lag mijn vader, Giovanni Battista Rizzani, doodziek in bed, in zijn paleis in Udine. Mijn moeder, Leonel de Serrao, was bij hem en verzorgde hem. Zij was een sterke en diepgelovige vrouw en hoogzwanger. Maar zij was alleen maar bezorgd om het lot van haar man. Toen het donker werd en de honden, die misschien het einde van hun baas voelden naderen, begonnen te janken, ging mijn moeder naar beneden om ze te kalmeren. Toen zij in het binnenhof kwam, kreeg zij barensweeën. Geholpen door de rentmeester en accountant van de familie, bracht zij mij op het binnenhof waar zij zich op dat moment bevond, ter wereld. Zij nam mij op, ging met moeite de trap op en bereikte de kamer van haar man, die even later stierf. Vanaf mijn vroegste jeugd vertelde mijn moeder, als zij eraan herinnerd werd, mij altijd het verhaal dat toen ik op het binnenhof geboren werd, zij een jonge frater kapucijn gezien had. Zij kon er maar niet achter komen of het om een visioen, een hallucinatie of een realiteit ging. Ook al omdat niemand van haar familie ooit contact met de paters kapucijnen had gehad. Vele jaren later, toen ik al een geestelijke dochter van Padre Pio was, kwam ik enkele bijzonderheden te weten die mij van mijn stuk brachten. Toen de biechtvader van Padre Pio, Pater Agostino da San Marco in Lamis, mij had leren kennen, schonk hij mij een blad uit een schrift dat hij in 1905 gekregen had van zijn leerling Frater Pio, die toen nog geen priester was. Hij studeerde in die tijd filosofie en woonde in het klooster van San Elia in Pianissi, in de provincie Campobasso. Hij was 18 jaar en sinds 2 jaar bij de Orde der Kapucijnen. In zijn leven echter vonden reeds mysterieuze feiten plaats, die hij uitvoerig beschreef in brieven aan zijn biechtvader. In februari 1905 stuurde hij pater Agostino een briefje uit een schoolschrift. Pater Agostino heeft het velletje steeds samen met de andere bladen bewaard. De markiezin nam vervolgens een beschreven vel papier uit haar bureau en liet het mij zien. Dat dit het mooie handschrift van Padre Pio is, staat buiten kijf, zei ze. Het is door deskundigen onderzocht en ik heb geen reden de echtheid ervan te betwijfelen, want het is afkomstig van de biechtvader van Padre Pio. Ik nam het blad aan en begon te lezen wat Padre Pio lang geleden in 1905 had geschreven. Een tijd geleden is mij iets ongewoons overkomen. Toen ik met Fra Anastasio omstreeks 11 uur 's avonds van de 18e van de afgelopen maand in het koor was, bevond ik mij plotseling ergens ver weg, in een deftig huis, waar de vader stief, terwijl een dochtertje geboren werd. De Allerheiligste Maagd Maria verscheen mij toen en zei tegen mij: "Ik vertrouw jou dit schepsel toe. Het is een kostbare edelsteen, nog ruw. Bewerk hem, polijst hem en maak hem zo stralend mogelijk, omdat ik er mij op een dag mee wil tooien. Twijfel niet, zij zal naar jou toekomen, maar eerst zul jij haar in de Sint-Pietersbasiliek ontmoeten." Hierna bevond ik mij opnieuw in het koor. "Het is moeilijk om deze tekst te verklaren," zei de markiezin, toen zij het blad weer in ontvangst nam. "Misschien doelt Padre Pio op een droom, een visioen. Ofwel ervoer hij een echte en gewone bilocatie. De overeenkomst met mijn persoonlijk leven blijft onverklaarbaar. 18 januari 1905, de dag van mijn geboorte. De plaats, een deftig huis. En de absoluut ongewone omstandigheid die opgesloten is in de zin: een vader stierf, terwijl een dochtertje geboren werd." Beste luisteraars, tot zover de lezing voor vandaag uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Morgen lezen wij verder uit dit boek. Hartelijk bedankt voor het luisteren.